interne keuken.
In de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT wordt vermeld dat de neutraliteit en de evenwichtigheid van de omroep gemonitord, wetenschappelijk gevolgd moet worden en gemeten moet worden, geturfd moet worden. Aan het tweede uur van interne keuken zal het niet liggen. We gaan het hebben over een communist en over een protofascist.
Ah, maar dat is goed, hè?
Ja, voilà, dat we kunnen meteen over elkaar wegstrepen. Met wie gaan we beginnen? Met de communist?
Met de communist.
Met de communist beginnen? Ja. Oké. Karel van den Broek, niet dat jij de communist bent, maar we gaan wel samen praten over iemand die van zichzelf ook zegt, ik ben een communist, namelijk Yanis Varoufakis. Bekend van de gevolgen van de bankencrisis, was minister van Financiën in de Griekse regering, ik denk in 2015.
15, ja. 2015.
Ja. En we gaan met hem praten over een roman die Varoufakis geschreven.
Ja, dat intrigeerde mij wel. Dus Varoufakis, inderdaad, we kennen hem als de man die geprobeerd heeft om het IMF en de Centrale Bank te overtuigen om de schulden van Griekenland kwijt te schelden, met het resultaat dat er een referendum kwam waarin hij gelijk kreeg. Maar de Grieken wilden ook in de euro blijven, dat was niet helemaal compatibel. En dan heeft zijn regering, of de regering van premier Tsipras, uiteindelijk toegegeven en is hij ontslag genomen. Een beetje getrouw met zichzelf. Hij is al in de politiek gebleven. Ja. Is een Europese partij opgericht die wel geen verkozenen heeft gehaald. Hij kwam een paar stemmen tekort zelf in Griekenland. Maar hij zit nu wel terug in het Griekse parlement met een linkse regering. Links in die zin, linkser dan de socialisten.
Ja.
Maar hij is blijven schrijven. Hij heeft bijvoorbeeld ook heel die episode beschreven toen hij aan het onderhandelen was, onder andere met onze Johan van Overtveld en met Dijsselbloem en met Schauble, de Duitse minister. Daar heeft hij inzage gegeven. Maar dat is een beetje een dagboek. Maar dit is echt een roman, een science fiction roman. En het is heel leep gedaan. Hij heeft gewoon een traktaat geschreven waarin hij zijn visie op hoe de economie en de samenleving zou kunnen worden georganiseerd volgens socialistische principes, niet echt communistische. Maar hij heeft dat dan verpakt in een roman, een science fiction roman over drie oud-strijders.
Ja.
Heel warm, een heel warm boek. Wel niet zo eenvoudig, want hij is een beetje zoals Frank van den Broeke. Na 5 minuten ben je hem kwijt. Hè?
Als hij, hij kijkt niet achterom, achterom of de mensen volgen.
De werking van de financiële markten moet uitleggen. En ik ben zelf germanist, dus tijdens mijn interview heb ik toch af en toe moeten slikken. En,
maar goed, want je hebt hem inderdaad geïnterviewd.
Ik wilde naar Griekenland gaan, maar toen kwam de lockdown. Ik heb hem via Skype geïnterviewd. Ik heb hem ook een paar keer ontmoet de voorbije jaren in Brussel. Waar hij dan met zijn partij op bezoek kwam in Bozar, waar ik af en toe ook nog werk. En dan hebben we hem daar een paar keer op het podium gehad.
Ja.
En in die zin, dat intrigeerde mij wel, want het volk dat hij op de been brengt, het is een heel charismatische figuur. Hij heeft heel veel fans. Hij heeft echt een fanbase die over heel Europa gaat. En is een guru voor heel veel, heel veel jonge mensen ook. Dat viel mij wel op.
Je hebt hem geïnterviewd en ik zal nog even vermelden, want dat vind je belangrijk. Dat interview staat in het allereerste papieren nummer van Apache. Jij bent hoofdredacteur van Apache. Apache is een online nieuwstijdschrift. Ja. En nu voor het eerst heimwee naar papier, denk ik. Hebben jullie een papieren nummer?
Ja, dat klopt. Ik kom zelf uit de kranten en ik heb nog bij KNAK gewerkt. Dus papier zit een beetje in mijn bloed. Maar we vonden dat onze lezers vroeger ook wel iets dat ze konden bewaren. Dus we hebben nu een kwartaalblad. Elk seizoen zal er een nummer van Apache magazine verschijnen. Met de helft nieuwe stukken en de helft oude stukken.
Ja. Dat boek van Varoufakis. Eigenlijk, ik heb het interview gelezen. Hij zegt, het is geboren uit een soort van ongenoegen. De afwikkeling van die bankencrisis en de schuldencrisis die daarop volgt, is wat daar is gebeurd. We hebben de banken gered en het oude systeem terug herinstalleerd. En het lijkt alsof er geen alternatief is.
Ja.
En in het boek beschrijft hij hoe het is een beetje een what-if verhaal. Ja. Wat als het anders was gelopen?
Ja. Hij is eigenlijk heel boos op de linkerzijde, die triomfeerde eigenlijk in de bankencrisis, want eigenlijk kregen ze gelijk. Het kapitalistische systeem had zichzelf volledig vastgereden in een financiële crisis. Er was een crisis die de wereld rondging. En wat hebben we gedaan? Dus de overheden hebben de banken gered, wat ook helemaal haak staat op dat neoliberale idee waarin de overheid vooral heel weinig moet doen. Maar nee, à la guerre comme à la guerre, de overheden hebben de banken gered. Maar zichzelf daarvoor in schulden moeten steken. En dan zijn ze een beetje twee keer gestraft. Want dan zeker in Europa heeft de Europese Centrale Bank en de euro-landen, alle landen die in de euro zaten, hebben de regeringen verplicht om te saneren, te besparen, om die schulden te kunnen blijven afbetalen. En Griekenland is het eerste land dat bijna omgevallen is, omdat zij hun schuld niet meer konden financieren op de reguliere markten. En Varoufakis zegt, als we toen anders hadden aangepakt en die banken failliet hadden laten gaan, dan had misschien een another now, want zo heet zijn boek, er een ander nu geweest. En daar is ook heel kritisch voor zijn. Hij komt uit heel die bewegingen, de Indignados, de Occupy Wall Street, het Sociaal Forum. Hij is er overal geweest en hij zegt, we hebben heel veel gepraat. We hebben heel veel ruzie gemaakt onder ons, want dat kunnen ze aan de linkerzijde heel goed. De Trotskisten tegen de Leninisten en de Socialisten en de Linksliberalen en de Groenen. Er gaat heel veel tijd naar het uitschelden van elkaar. Maar we hebben niks gedaan. We hebben de kans laten liggen om een aantal van onze ideeën, onze voorstellen, te implementeren. Wat hij natuurlijk in het boek doet, en daarom is het fictie.
Ja.
Daar neemt hij al die voorstellen samen en doet alsof ze allemaal tegelijk worden ingevoerd. En dat je dus van de een op de andere jaar eigenlijk, want de transitie in het boek gaat over een jaar of twee, eigenlijk is het alsof we in 2010 al in die nieuwe, rechtvaardigere, socialere wereld zouden leven.
Voor we naar de science fiction gaan, eerst nog even naar de realiteit. Heb je hem gevraagd in dat interview, meneer Varoufakis, u zat in de cockpit. U zat wel niet aan de stuurknuppel, maar u zat in de cockpit. Waar is het misgelopen? De vrije markt, dat was uitgelopen op een soort van...
Op het TINA-principe, hè? Ja. There is no alternative.
Precies.
En ook de linkerzijde was ervan overtuigd dat die oude recepten, want daar gaat het om, de oude... Het is een heel gevoel dat heel veel mensen die het hart aan de linkerkant dragen heel goed kennen. Als je discussieert over het systeem, hè, het kapitalisme, het neoliberalisme, en je hebt daar kritiek op, dan krijg je altijd als antwoord, ja, maar jij wilt toch niet terug naar de Sovjet-Unie? Ja. Of jij bent toch geen fan van Mao? Alsof er geen andere sociale, socialistische systemen zouden zijn die niet antidemocratisch zijn, die anders zijn dan een staatseconomie enzovoort. En die systemen bestaan, maar ze zijn nooit, of maar op heel beperkte basis, ooit in de praktijk gebracht.
De duale keuze, vrije markt of stalinisme,
is natuurlijk veel meer tussen aan de ene kant dat vreselijke communisme van Stalin en het kapitalisme waarin we nu leven, dat ook ongelijkheid creëert, oorlog creëert en waar we ook niet tevreden over zijn. En het is die middenweg die Varoufakis het marktsocialisme noemt. Dus dat is wel degelijk nog altijd een vrije markt. Je kunt nog altijd
dat
ondernemen.
Dat klinkt als de derde weg.
Er zijn bedrijven en aan de andere kant voert hij een democratie in. Dus wij kennen het principe één man of één vrouw, één stem. Daar is onze democratie op gebaseerd.
Ja, ja.
Maar dat principe geldt voor alles, behalve voor onze economie.
Is dat zo?
In onze economie is het degene die het meeste geld heeft, die beslist. Terwijl je zou evengoed een bedrijf kunnen oprichten, en die bedrijven bestaan, dat zijn coöperaties. Apache bijvoorbeeld is zo'n coöperatie, waarbij je zoveel mogelijk aandelen mag kopen als je wilt, liefst, hè, want je hebt kapitaal nodig om een bedrijf op te richten, maar elke aandeelhouder heeft maar één stem. Ongeacht hoeveel aandelen je hebt. Dat is het coöperatieve model. Dat is het model van de Vooruit in Gent in de 19e eeuw. Dat is het model van Mondragon in Catalonië, waar een groot imperium van coöperaties is. En dat idee van die economische democratie implementeert hij in die samenleving die hij dan in die science-fiction-roman schetst.
Terwijl in een klassieke bestuur van een bedrijf heeft elk aandeel een stem.
En als je 80% van de aandelen
precies,
hebt,
dan heb je
80% van de stemmen. Ja. Maar je bent wel maar één persoon.
Ja, ik snap het.
Elke aandeelhouder heeft één stem in het nieuwe systeem, maar je mag meerdere aandelen hebben. Al natuurlijk, als dat bedrijf winst maakt, krijg jij meer van de winst, omdat je meer aandelen hebt. Dat wel.
Maar het gaat over de beslissing.
Wat er gebeurt in het bedrijf, hoe hoog de lonen zijn, welke producten je gaat maken, wat de strategie van het bedrijf is, die wordt in consensus of in democratisch beslist in het bedrijf.
Ook typisch aan coöperatieven is dat het de mensen die in het bedrijf werken zelf zijn die aandelen bezitten.
Je hebt twee soorten. Je hebt werkcorporaties en je hebt andere, maar dat is in dit geval bij Varoufakis wel degelijk het geval. Dus als je een restaurant begint, dan is ook de ober mede-eigenaar van het restaurant.
Ja, okay. Maar dat wil zeggen dat de ober er ook zijn geld moet insteken?
Ja, een beetje wel. Ja.
En je moet genoeg rijk obers hebben om een restaurant te kunnen starten?
Nee, maar je kan wel... ik kan daar als beginnende, als kok, kan ik meer geld insteken, maar de gaat ervan uit dat zo'n ober evenveel bijdraagt tot het succes van zo'n restaurant. Omdat het...
Ja, en de ober hoeft daar niet zoveel geld in te steken. Eén aandeel volstaat. Eén aandeel volstaat
om te komen meepraten.
Om een stem te hebben.
Goed, het is maar één voorbeeld. Het belangrijkste van het systeem is dat er zijn geen banken meer, geen commerciële banken meer in het systeem van de Another Now.
Ja.
Er is één centrale bank en elke burger krijgt 3 bankrekeningen. Eentje waar een basisinkomen op wordt gestort. Want die bedrijven, omdat ze niet naar winstmaximalisatie nastreven, maar die winst wordt afgeroomd, gaat niet naar die aandeelhouders in het eerste deel. Er is een plafond op. Dus met de winst van de bedrijven die nu meestal in de zakken van, noem maar op, Bezos, Mark Koeken enzovoort belanden, die worden eerlijk herverdeeld, zodat iedereen een basisinkomen heeft. Daar kan je niet van leven, maar dat is voldoende om een start te maken. Je krijgt ook een bankrekening waarop je, als je 21 bent, een startkapitaal krijgt, dat wat hoger ligt, om je te lanceren in je carrière. En een derde bankrekening, dat is gewoon het geld dat je verdient met het werk dat je verricht. Nu, dat kan vreemd lijken, maar in Hongkong hebben ze enkele maanden geleden geld gestort op een individuele bankrekening van elke burger.
Is het zo?
Om de crisis van de corona tegen te gaan. Wat is het probleem op dit moment?
En je hoeft niet te bewijzen, ik heb economische schade geleden door corona.
Paul de Grauwe zegt dat ook, en heel veel economen, die liberale economen zeggen op dit moment, kijk, wij pompen nu al jaren geld in de economie. Dat wil zeggen, de centrale bank drukt geld, geeft dat aan de gewone banken en die worden geacht dat geld te investeren in de economie.
Ja.
Die doen dat niet. Die bedrijven kopen hun eigen aandelen op, waardoor die aandelenkoersen stijgen en hun eigenaars meer kapitaal hebben. Maar in de reële economie vindt dat geld zijn weg niet. Dus het idee van het helikoptergeld, zoals dat heet, is dat geld zou rechtstreeks bij de consument moeten terechtkomen, zodat die gaat dat geld uitgeven en in de reële economie pompen en niet in de financiële markten.
En het antwoord op de vraag wie gaat dat betalen is, het is geen meerkosten, want het is het geld dat je...
Het is hetzelfde geld dat nu gemaakt wordt uit het niets, hè, want dat is de alchemie van de financiële markten. Geld wordt gemaakt uit niets, hè, uit schulden die nog moeten gemaakt worden.
Ja.
Ja, dus als je dat geld... Maar dan, dat geld moet dan niet meer van de centrale bank naar de commerciële banken gaan. Nee, elke Europeaan zal zijn eigen bankrekening bij de centrale bank krijgen. Nu, dat is een evolutie die mainstream economen, daar zijn zij nu al over bezig.
Ja.
En dus het is wel grappig. Wat een andere zaak die we vorige week hebben gemerkt, 2 weken geleden, was de boycott op Black Friday van Amazon. Dus een internationale boycott, die trouwens afgekondigd is door een organisatie waar Varoufakis zelf lid van is, de Progressive International, waar ook Bernie Sanders en Corbyn enzovoort in zitten. Ze hebben gezegd, we gaan op Black Friday niet kopen bij Amazon.
Mm-hmm.
Dat is gebeurd, ik weet niet wat de effecten daarvan geweest zijn, dat zal Amazon ons niet aan onze neus hangen.
Laat dat nu mijn vraag zijn.
We hebben ze de Make Amazon Pay-campagne opgestart. Dat wil zeggen, zolang Amazon zijn belastingen niet betaalt, zijn werknemers niet fatsoenlijk verloond, ook... Er zijn heel veel klachten, ook coronamaatregelen. Amazon, in Frankrijk zijn er processen tegengevoerd. En hun ecologische voetafdruk is ook niet zo geweldig. Zolang dat niet gebeurt, raden wij de consument aan om niet bij Amazon te kopen.
Mm-hmm.
Dat is een actie die nu gebeurt. 400 parlementsleden uit tientallen landen hebben die meegesteund. Ook Belgische parlementsleden. Maar wat zie je? Dat is een van de dingen die in het boek van Varoufakis staan. Dus eigenlijk is hij met zijn Progressive International... probeert hij de ideeën die in dit fictieboek staan te implementeren.
Want dat is de vraag die op mijn lippen brandt. Zo'n Varoufakis die kan wel op zijn studiekamertje naar het plafond staren en zo'n science-fiction verhaal verzinnen. Maar hoe reëel is het? Maar je hebt daar inderdaad al een aantal antwoorden op gegeven.
Hij heeft natuurlijk pech gehad. Dat de grootste nederlaag van de beweging van Varoufakis is geweest dat Labour... omgevallen is. Hè. Labour heeft de verkiezingen verloren in Engeland.
En dan is er al dat gedoe met dat antisemitisme.
De grootste partij van zijn internationale beweging, DiEM heet die. En uiteindelijk hebben ze de Europese verkiezingen verloren. Dan heeft hij samen met Bernie Sanders de Progressive International opgericht, waar ook Naomi Klein en zo in zitten. Dat is niet de internationale van de communisten die al bestaat enzovoort. Want hij is absoluut geen communist. Dat is zijn vader is nog communist geweest. Hij heeft altijd gezegd, als wij de oorlog... Als wij de strijd tegen de kolonels in Griekenland hadden gewonnen, dan hadden we in dezelfde gevangenis gezeten, maar met andere bewakers. Dus hij heeft een grote afkeer van het communisme, zoals het reëel bestaan heeft in de Sovjet-Unie. En is ook nooit lid geweest van de communistische partij.
Ja.
Maar goed, dat zijn dan andere. Dat zijn discussies van het geslacht der engelen onder communisten.
Zeg, ik heb nog een vraag. Dat gratis geld voor iedereen, komt dat nog voor de kerstdagen? Of?
Ja, absoluut. Hè. Ja. Nee, het is al gebeurd in 2010, maar wij weten het nog niet. Het leuke aan het verhaal is, het gaat dus eigenlijk over 3 mensen die in het verleden oud-strijders van de linkse revolutie waren en die allemaal gedesillusioneerd zijn. De ene is zelfs in de bankensector gegaan en herverpakt rommelkredieten. En plots ontdekken ze dat er een soort gateway is, digitaal, weet ik veel, en dan is dat het science fiction element in het boek, en blijkt dat er een andere wereld is waar zij zelf leven ook, maar in een alternatieve realiteit.
Een soort parallel universum.
Parallel universum, een beetje Matrix-achtige toestanden. Mm-hmm. En plots, hij belt aan zijn twee beste vrienden op en zegt, kijk, godverdorie, er is iets aan de hand, je moet afkomen. Ze komen dan af. En die verhalen die ze dan vertellen, die vriendschap onder hen. Iedereen die ooit op een strijd heeft gevoerd en verloren, en of dat nu is omdat je als jonge gast op school ruzie had met een leraar en gestaakt hebt in de klas, of je hebt ooit hogere strijden gevoerd of belangrijkere conflicten gehad en verloren.
Herkent dat
je kent het gevoel van oud-strijders die bij elkaar komen en hun wonden likken.
Ja.
En dat maakt van het boek eigenlijk ook nog wel een heel warm en...
Ja, maar is het realistisch?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Het is science fiction.
Dat
is
hij kan dat wel verzinnen en dan een happy end aanschrijven.
Nee, Karel heeft nu beschreven hoe die postkapitalistische samenleving eruit ziet. Maar staat in het boek ook wat er in zijn fantasiewereld dan in 2008, 2015 is gebeurd, zodanig dat het anders
in 2008, wat hebben ze gedaan? Wat gebeurd is dat de overheden geweigerd hebben om de banken te redden. Punt. En daarnaast is er een heel arsenaal van acties gebeurd. Bijvoorbeeld, een leuke vind ik, een van de grote dilemma's is, wij willen allemaal een betere wereld, maar we willen ook een pensioen.
Ja.
En waar ons pensioen, dat wil zeggen dat wij die banken, in pensioensfondsen moeten beleggen. Ja. Die pensioensfondsen beleggen in bedrijven die heel veel winst maken. Mm-hmm. Want anders hebben wij geen pensioen.
Mm-hmm. Klopt.
Ja, bedrijven die veel winst maken. Het risico bestaat dat bedrijven zijn die lage lonen uitbetalen, die hun milieukosten afwentelen op de samenleving enzovoort. Dus je zit daar met een ethisch probleem.
Ja.
In het boek heb je een actie, heb je een oproep, waarbij de mensen worden opgeroepen om hun pensioenbijdrage niet te betalen aan pensioenfondsen die beleggen in bedrijven die niet volgens ethische normen, soort fair trade-achtige regels, hè, dat heb je nu ook, die bestaat, dat is niet nieuw. Hè. Het is eigenlijk wat bestaande strategieën die heel efficiënt zijn geweest. Hè. Het feit dat wij geen bontjassen meer dragen, het feit dat bepaalde kankerverwekkende producten niet meer gebruikt worden in productieprocessen, heeft te maken met acties die gevoerd zijn door Greenpeace, door anderen. Maar als je dat op een grotere schaal zou uitrollen, ook in andere zaken, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen, dan in het boek leidt dat tot, op een zeer korte termijn, een kantelpunt en dan tot die nieuwe realiteit.
In het boek, in het hoofd van Varoufakis, in een roman. Mm-hmm. Maar in de roman lijkt het ook alsof iedereen het ermee eens is dat die nieuwe wereld beter...
Ja, dat vond ik het zwakke aan het boek. Ja. Het gaat allemaal vanzelf.
Ja, precies. En dat de mensen dat dus doen, niet meer bijdragen aan hun pensioenfonds. Dat er een grote groep mensen is die je nodig hebt om dat te laten kantelen. Het gebeurt ook in het boek. In de realiteit hebben we gezien...
Ik zou het
zelf ook niet durven
Hij antwoordt op die vraag en zegt, kijk, als we in 2008-2009 een referendum hadden gedaan om de rommelkredieten en die excessen van die financiële markten, die derivaten en hoe heet dat allemaal, om dat af te schaffen, en we hadden daar een referendum over gedaan, dan had heel de wereld gezegd, dit mag niet meer. Dit is een uitwas van het financieel systeem die wij niet meer willen.
Ja.
Alleen, er zijn nergens referenda geweest. Er is er één geweest in Griekenland en je ziet wat er gebeurd is. Hè?
Ja.
Het is iedereen is netjes terug in het gareel gekomen.
Ja, maar dus eigenlijk wil je dat de mensen die de macht hebben, al is het economisch, die macht gewoon afgeven. Dat gaat dus niet gebeuren, hè?
Nee, het is gewoon. Het is de eeuwige kwestie. Staat de economie ten dienste van de mens en de samenleving? Of is de economie erop gericht om zoveel mogelijk winsten te maken, met het idee dat die winsten naar beneden zullen trickelen, trickle down heet dat, en rijkdom en welvaart zullen brengen voor de hele samenleving. Aan de linkerzijde is men geneigd om te zeggen dat trickle down systeem niet werkt, dat een hoax is. Aan de rechterzijde, liberalen denken nog altijd, hoe meer vrijheid, hoe meer groei, hoe meer rijkdom en hoe minder armoede.
Ja.
Maar het is natuurlijk, we zitten in een tijd waarin corona die zaken allemaal zeer verhevigt. En de conclusie is niet evident. Hij is ook niet optimistisch, hè, als ik hem dan vroeg denkt dat het de goede kant op gaat. Hij zegt, zeker door die coronacrisis, het is bijna onmogelijk om nog te mobiliseren. Je krijgt geen mensen.
Nee.
Dus hij is niet...
Ik ben zo nogal van de deskundigen. Ik vraag graag de mening van deskundigen. Nu is Farouk Fakis een deskundige, want hij is academicus, econoom en wiskundige ook, denk ik.
Ja.
Maar ik ken niet zoveel linkse economen. En dat is ook een vraag die jij hem stelt in het interview. Hoe komt het, meneer Farouk Fakis, dat er zo weinig economen zijn die in uw denkpatroon meegaan?
Ja, dat is wel een hilarische, een ontnuchterende, maar ik heb er toch heel hard mee moeten lachen, antwoord. Want eerlijk gezegd denk ik dat het voor een deel ook wel klopt. Hij zegt, de economie doet zich voor als een wetenschap. Maar economie is evenzeer een wetenschap als literatuur of sociologie. Dat is geen harde wetenschap. Economie werkt met veel te veel onbekenden. Economie maakt vergelijkingen, maar je moet zoveel onbekenden in die vergelijking invullen dat je nooit weet wat de uitkomst zal zijn. Er is ook geen Nobelprijs voor economie, omdat het geen wetenschap is.
Er is er eentje,
maar dat is een fake.
Dat is waar. Ja.
En hij zegt, maar dat laat ik volledig voor zijn rekening, hij zegt, als je begint te studeren, heb je twee soorten mensen. Je hebt mensen die na 1 of 2 jaar doorhebben dat eigenlijk allemaal niet klopt en dat het geen wetenschap is.
En die haken af.
En je hebt die haken af. En dan heb je andere mensen die denken, het is wel een systeem waar ik geld mee kan verdienen, want de economie, ja, bedoel, dat is, economen zijn de ultieme legitimatie voor heel wat politici. Hè. Politici doen wat de economen zeggen. Dus die blijven binnen het systeem. En hij noemt het een soort omgekeerd Darwinisme. Die eigenlijk ervoor zorgt dat de slechtste bovenaan komen te liggen in plaats van de beste. Aangezien hij zelf een econoom is en hij heeft trouwens in de grootste universiteit van Engeland gedoseerd en ook zelfs nog een tijdje aan de UCL hier in Brussel. En hij wordt door zijn collega's inderdaad wel erkend als een groot econoom, maar aan de andere kant ziet hij daar zelf wel de relativiteit van in.
Het boek is niet vertaald. Het heet Another Now. Janis Varoufakis heeft het geschreven en Karel van den Broek heeft het voor ons gelezen. Dankjewel, Karel. Interne keuken.